We weten vooraf een enkele afkondiging. De collecten die zijn in de dienst bestemd voor de kerk. Dus de beide collecten zijn voor de kerk bestemd. En bij de uitgang voor het bouwfonds. En dan voor onze luisteraars thuis de schriftlezing. Die is uit Efeze 5. En daarvan de verzen 1 tot en met 14. Dus Efeze 5, de verzen 1 tot en met 14. Tot zover. Ook vanmorgen op deze tweede paasdag is onze enige hulp en verwachting alleen van de Heere, die hemel en aarde heeft geschapen, de zee en alles wat erin is, die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij samen zingen uit Psalm 96, het vierde, vijfde en ook het negende vers. Hoe blinkt het alles door vertoning van sterkte en sieraad in zijn woning. En geeft de eer aan het eeuwig opperwezen. Het juich al voor het aangezicht des Heren. Ook vanmorgen doen wij samen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En nu met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea. Die is opgesteld in het jaar 325 in de plaats Nicea. Nicea ligt in het noorden van Klein-Azië, tegenwoordig Turkije. In aansluiting daarop zingen we uit dezezelfde psalm 96 het allereerste vers. Zing, zing een nieuw gezang de Heere, zing aarde, zing die God ter ere. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, de Schepper van hemel en van aarde, van alle zienlijke en van alle onzienlijke dingen. En ik geloof in één Heere, Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door wie alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is neergekomen uit de hemel en vlees is geworden van de Heilige Geest uit de maagd Maria en een mens is geworden, ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft, begraven is en ten derde dagen opgestaan is naar de schriften en opgevaren is naar de hemel. En die nu zit aan de rechterhand van de Vader en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En ik geloof in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En ik geloof één heilige algemene apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden, verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. Vanmorgen de Bijbel open bij Efeze hoofdstuk 5 en lezen dan de eerste 14 versen. Dus Efeze hoofdstuk 5, de eerste 14 versen. Er staat boven vermaning tot de navolging van God. Zijt dan navolgers van God als geliefde kinderen. En wandel in de liefde, gelijkerwijs ook Christus ons lief gehad heeft. En zichzelf voor ons overgegeven heeft tot een offerande, een slachtoffer, goden tot een welriekende reuk. Maar hoererij en alle onreinheid of gierigheid laat ook onder u niet genoemd worden. Gelijkerwijs het de heilige betaamt. Nog oneerbaarheid, nog zot geklap, zot gepraat of gekkernij, welke niet betamen, maar veel meer dankzegging. Want dit weet gij, dat geen hoereerder of onreine of gierigaard, die een afgodendienaar is, erfenis heeft in het koninkrijk van Christus en van God. Dat niemand u verleide met ijdele woorden. Want om deze dingen komt de toorn van God over de kinderen van de ongehoorzaamheid. Zo zijt dan hun medegenoten niet. Want ge waart eertijds duisternis, maar nu zijt gij licht in de Heere. Wandel als kinderen van het licht. Want de vrucht van de geest is in alle goedheid en rechtvaardigheid en waarheid, beproevend wat de Heere wel behagelijk zij. En heb geen gemeenschap met de onvruchtbare werken van de duisternis, maar bestraf ze ook veel eer, want hetgeen heimelijk van hen geschiet is schandelijk om te zeggen. Maar al deze dingen van het licht bestraft zijnde worden openbaar. Want al wat openbaar maakt is licht. Daarom zegt hij, ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de doden. En Christus zal over u lichten. Tot zover. Voordat we samen het woord van de Heere overdenken, gemeente, willen we eerst danken en bidden. Ons past dankbaarheid tegenover u, Heere. U heeft ons in de afgelopen dagen veel geschonken. Gisteren hebben we samen dat evangelie van Pasen mogen horen en overdenken. Pasen, feest van die grote blijdschap. Die grote blijdschap over het feit dat u, o Heere Jezus, alles overwonnen hebt. De machten die door ons mensen niet te overwinnen zijn. De machten van de zonde, de dood, de hel, het graf. Ze zijn door u, o Heere Jezus, volkomen overwonnen. Daarom grote blijdschap. En we hebben er ook gisteravond samen bij stilgestaan, Heere, hoe of u mensen ook onderwijst en tot die paasvreugde wilt brengen. In het onderwijs van de schriften. Zo wilt u de ogen openen. Heere, we danken u dat we ook zo gisteren dat paasevangelie met elkaar weer opnieuw mochten overdenken. En vanmorgen zijn we opnieuw een moment bij elkaar gekomen om een facet van dat paasevangelie samen te beluisteren en te overdenken. Pasen blijkt ook alles te maken te hebben met onze praktijk, met de levenspraktijk. We worden ook geroepen, zo zullen we dat vanmorgen samen beluisteren, geroepen om te wandelen in overeenstemming met uw wil. Dat leven met u, dat opstandingsleven, dat moet zich ook laten zien in onze handel, in onze wandel, in de praktijk van ons leven. Heren, wij weten ons afhankelijk van uw zegen, de leiding van uw Heilige Geest. En daarom komen we eerst tot u om daarom ook te bidden. Dat uw Geest ook vanmorgen ons leidt en in ons woont. En al de belemmeringen gaat wegnemen die er kunnen zijn om het woord te ontvangen en te verwerken. We bidden ook voor allen die met ons verbonden zijn, die met ons meeluisteren, op wat voor manier dan ook. Wil ook hen uw zegen bijzonder geef. Heren, we bidden van u of u met uw kerk wereldwijd wilt zijn. Uw kerk, en dan denken we in het bijzonder ook aan de kerk op de zendingsterreinen. Wat zou het heerlijk zijn, heren, dat de prediking, de verkondiging van de opgestane Heer Jezus Christus ook veel mensen zou mogen brengen tot het geloof in hem. En wilt u uw zegen daar ook bijzonder geven? Mensen die nu nog in het duister van het heidendom gebonden zitten. Dat mensen dan toch zo ook mogen worden bevrijd en mogen komen tot hem, de levende, in wie alle leven ligt tot in eeuwigheid toe. We denken vanmorgen samen ook aan de kerk die verdrukt en vervolgd wordt. En wat zijn de berichten die we daarover krijgen, soms ook niet alarmerend. Wat zijn de broeders en zusters die ontzettend veel moeten doorstaan, omdat ze niet anders kunnen dan u te belijden en u te verkondigen. Wilt u ze nabij zijn, staande houden en zegenen en tot een zegen ook doen zijn. Wanneer het Pasen is, heren, dan denken we ook aan uw oude volk Israël. U bent opgestaan onder hen. En het evangelie moest eerst ook aan hen worden gebracht. Maar tot op de huidige dag, zo lezen we in uw woord in Matteüs 28, wordt de leugen over het lege graf meer geloofd dan de waarheid. Wilt u de Messias belijdende Joden zegenen? Dat ze te midden van hun volksgenoten dat getuigenis van de opgestane Here ook helder en duidelijk mogen blijven laten klinken. En zegen het, Here, dat ook onder Israël er meer en meer mensen zullen zijn die de opgestane Here als hun koning en zaligmaker leren erkennen en belijden. We denken vanmorgen aan allen die moeite hebben. Aan allen die in ziekenhuizen worden verzorgd. Aan allen die in verpleeghuizen liggen. We denken aan allen die in andere instellingen op dit moment verblijven. Wilt u ze bijzonder zegenen? Wat is er op deze aarde nog een hoop verdriet en moeite? En wat dat betreft, dan zouden we soms denken, heren, dat we op een paasloze wereld leven. Maar laat ons toch altijd weer opnieuw mogen zien op het evangelie dat ons verkondigd is. Daaraan mogen vasthouden, u bent de levende. En u zult straks ook alles naar dat einde toe, als u terugkomt, u zult straks dat alles ook brengen. Tot het leven met een hoofdletter, de nieuwe aarde, waarop de gerechtigheid wonen zal, dan zal niemand van uw kinderen meer zuchten. Dan zal er niemand meer verdriet hebben. Dan zal er niemand meer onder die zonde zo gebukt gaan. Dan zal het alles volkomen zijn. Dan zal het leven volkomen aan het licht zijn gebracht. En doe ons ook uitzien naar verlangen, naar die komende komst van u. Zo komen we samen tot u, Heer, aan het begin van ons samen zijn. Zegent u ons ook nu. En dat alleen uit genade, alleen om Christus wil. Amen. Psalm 31, daar willen we van zingen het tweede, het 15e en ook het 19e vers. Dus Psalm 31, 2, 15 en 19. Het uitgangspunt is vanmorgen Efeze 5 en dan dat 14e vers, dat laatste vers van de schriftlezing. Daarom zegt hij: ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de doden en Christus zal over u lichten. En we zingen straks met elkaar uit Psalm 95, het 4e vers. Zo gij zijn stem dan heden hoort, geloof zijn heil en troostrijk woord, verhard u niet, maar laat u leiden. De woorden van onze tekstgemeente zijn eigenlijk best hele bekende woorden. En dat komt omdat ze verwoord zijn in een lied dat nogal eens een keer ten gehore gebracht wordt door een koor. Een lied dat misschien ook door u thuis wel eens gezongen is. Hè? Ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de doden en Christus zal over u lichten. Zo wekt u, zo dringt u als redder Gods Zoon. Eer hij u als rechter komt richten. Ontwaak en sta op, het gevaar is zo groot. Wie kiest, o verdwaalde, voor het leven de dood. Dat is dat vers, dat is dat lied. En daarom, die woorden van onze tekst, die komen dus ons best wel heel bekend voor. Maar de vraag is, begrijpen wij wat hier nou eigenlijk wordt bedoeld? Beseffen we ook wat de inhoud precies is van deze woorden? Eén ding is wel duidelijk, gemeente, als je deze woorden eens gewoon leest, dan is het zo dat we al merken dat deze woorden een oproep bevatten. Ontwaak. Gij die slaapt, staat op. Het is een oproep. Ze willen ons in beweging zetten, deze woorden. Maar de vraag is, in welke beweging dan? Waar gaat het hier over? Wat is de betekenis? Laten we vanmorgen proberen om daar samen een antwoord op te krijgen. De betekenis van deze woorden. Ik heb als thema gekozen, aansluitend op deze tekstwoorden, ontwaak gij die slaapt. Ontwaak gij die slaapt. Dat woord waar deze tekst mee begint, hè, ontwaak, dat is een woord dat wij vandaag de dag niet vaak meer zo gebruiken. Soms nog wel een beetje in officiële taal, maar wij hebben het gewoon over wakker worden. Wakker worden. We worden wakker als we een nachtje geslapen hebben. Dan gaat de wekker en dan worden we wakker als het goed is. Als we in het ziekenhuis behandeld zijn, een operatie hebben ondergaan, dan worden we, als het goed is, weer wakker na de narcose. Wanneer de woorden die vanmorgen door ons overdacht worden, vandaag de dag door ons geschreven of gesproken zouden worden, dan zouden we het gewoonweg zo zeggen: word wakker, u of jij die slaapt, en sta op uit de doden en de Heere zal over u lichten. Wakker worden, je kan dat op twee manieren opvatten. Je kan het gewoon opvatten, hè, in de zin van, ja, zoals we dat eigenlijk ook elke morgen meemaken als het goed is. Hè. De wekker gaat en je wordt wakker. En misschien heb jij het ook wel, jongeren, dan is dat niet altijd even makkelijk om wakker te worden. Maar ja, dan gaat die wekker nog eens een keer. Hè. Wakker worden, jij, u. Wakker worden heeft ook een soort van een, zeg maar, een wat meer geestelijke betekenis. Als een leraar merkt dat de jongelui in de klas eigenlijk overal mee bezig zijn, behalve met de dingen die hij naar voren wil brengen, dat ze een beetje uit het raam zitten te kijken, dan merkt zo'n leraar dat en die gaat op een gegeven moment dan die jongelui tot de orde roepen. Hé, wakker worden jullie, er weer bij komen, je aandacht richten op wat ik zeg. Ik sta hier niet voor de banken, zegt hij dan. Als Paulus hier spreekt over wakker worden, dan gaat het over die tweede zin van het woord. Dan gaat het over erbij komen. Dan gaat het erover je van dingen bewust zijn. Dan gaat het erover wakker worden, zo van je aandacht goed richten op dat wat de apostel wil zeggen. Eigenlijk, zo moeten we vanmorgen tegen elkaar zeggen, eigenlijk laat de apostel hier een soort van een alarmbel afgaan. Dat gaat nog iets verder dan een wekker. Een wekker, nou ja, als je er doorheen slaapt, nou ja, het is niet zoals het moet, maar de gevolgen zijn dikwijls niet, om zo te zeggen, ontzettend desastreus. He, maar als je nou een alarmbel hoort, he, als nou de sirene gaat, he, de brandweer die laat de sirene gaan, omdat er brand is, en je blijft dan gewoon liggen, dan kan het heel gevaarlijk worden. Dan kan de brand jou treffen en de gevolgen daarvan kunnen geweldig ingrijpend zijn. Dus we zouden het eigenlijk zo tegen elkaar kunnen zeggen dat de apostel hier de alarmbellen of de sirene laat afgaan. Ontwaak, gij die slaapt. Wakker worden. Want er dreigt gevaar. En het is maar niet zomaar, zegt de apostel, dat ik jullie probeer erbij te roepen. Er is gevaar. Wakker worden. In de loop van de tijd is er heel wat discussie geweest over de vraag, aan wie is deze oproep nou eigenlijk gericht? Welke mensen spreekt de apostel hier nou eigenlijk precies aan? En dan zijn er heel wat verklaringen die zeggen, nou, deze oproep die geldt de ongelovige mensen. De ongelovige mensen die worden hier opgeroepen tot geloof. En ze worden opgeroepen tot geloof, want zonder geloof is er geen zaligheid. En zonder geloof kunnen ze, als ze komen te sterven, niet in het hemelse heiligdom binnengaan. Maar er zijn ook andere verklaarders en die zeggen, nee, het gaat hier niet over de ongelovigen die worden opgeroepen, maar het gaat juist over gelovige mensen. En die gelovige mensen, die worden opgeroepen om ook wakker te worden. En om ook zich dingen te realiseren. Namelijk dingen die alles te maken hebben met het leven met de Here. Hoe of, om zo te zeggen, het leven met de Here ook in de praktijk vorm moet krijgen. En ter onderstreping van hun opvatting wijzen ze altijd dan ook op dat achtste vers waar staat, gij waart eertijds duisternis en nu bent u licht in de Here. Dus met andere woorden, de mensen tegen wie de apostel het heeft, zijn mensen die vroeger in de duisternis leefden en die nu dan in het licht mogen staan. Vroeger waren ze ongelovig en nu zijn ze gelovig geworden. Als je de kanttekenaren erop naleest, de kanttekenaren bij de Statenvertaling, dan combineren die de beide verklaringen. En ik denk dat ze het dichtst bij de waarheid zitten. Ik zou dat zelf eigenlijk ook zo willen doen. En zeggen, deze woorden hebben in de eerste plaats betrekking op de levendmaking van de ongelovige mensen. Ze worden opgeroepen tot geloof. Maar deze woorden hebben wel degelijk ook betrekking op de oproep tot levensheiliging aan het adres van de gelovige mens. En ik zou vanmorgen ook in de verklaring en in de toepassing daar voor allebei de kanten aandacht willen vragen. Die woorden van onze tekst, hè, ontwaak gij die slaap en sta op uit de dood, die hebben in de allereerste plaats betrekking op ieder mens die zonder een levend geloof in de Heere Jezus Christus nog over de aarde loopt. En de situatie waarin deze mensen zich bevinden is een situatie van een hele diepe slaap. Mensen zonder het geloof in de Heer Jezus Christus, die slapen niet minder dan de slaap van de dood, zegt de apostel. En dat betekent, als het gaat om de dingen van het koninkrijk, als het gaat om God, als het gaat om Christus, dan hebben ze daar helemaal niets mee. Dan gaat dat eigenlijk buiten hun hart om. Dan raakt hun dat niet. Als een mens gestorven is, dan is die niet meer bereikbaar. Dan hoort hij niets, dan ziet hij niets. Niet meer bereikbaar. Hij kan niets meer opnemen ook van de omgeving waarin hij zoveel jaren dikwijls ook heeft verkeerd. En zo is het dan met een geestelijke doodslaper ook. Hè, dat hij niets kan opmerken van de dingen van het koninkrijk van God. Niets. Hij is daar helemaal doof voor. Hij is er helemaal dood voor, om zo te zeggen. En het opmerkelijke is dat mensen die zo zonder God leven, dat ze wel ontvankelijk zijn voor alles wat deze wereld biedt. En alle stemmen die deze wereld op hen doet afkomen, die horen ze, die verstaan ze. En die beïnvloeden hun doen en hun laten. Alles wat God zegt, beïnvloedt hun niet. Maar alles wat de wereld hier zegt, dat beïnvloedt hun tot in het diepste van hun zijn. Geestelijke doodslapers. Mensen die in die geestelijke doodslaap zijn verzonken. Dat zijn mensen die van zichzelf helemaal niet het idee hebben dat ze in die slaap verkeren. Dat zijn mensen die vaak eigenlijk het tegenovergestelde beweren. Die zeggen, wij leven. Wij bruisen van het leven. En die mensen die kijken naar andere mensen die God dienen en dan zeggen ze, die mensen die de Heere dienen, die leven niet. De mensen die de Heere leven, dat zijn mensen die mogen dit niet en die mogen dat niet en die moeten dat en die moeten zus en die moeten zo. Die zitten in een keurslijf. Maar wij zijn mensen die leven. Wij bruisen van het leven. Wij doen wat wij willen. Wij nemen wat we kunnen nemen. En we genieten van geweldige dingen. En die christenen, die kunnen daar eigenlijk niet bij. Die hebben dat niet. Zij leven niet. Wij leven. Mensen die de geestelijke doodslaap slapen, hebben het idee en de overtuiging dat ze zelf de meest levende mensen zijn op deze wereld. Maar de werkelijkheid is anders. De werkelijkheid is dat je zonder het geloof in de Heere Jezus Christus, in de opgestane heiland, dat je een hele diepe slaap slaapt. Dat je een doodslaap slaapt. En het meest aangrijpende ervan is dat die geestelijke doodslaap zomaar ineens kan overgaan in een eeuwige doodslaap. Als iemand zonder God en zonder Christus, zonder de levende Here leeft op deze wereld, en het aardse leven wordt afgebroken, en het kan zomaar gebeuren, dan komt zo iemand terecht in een eeuwige doodslaap. En dat is met geen pen te beschrijven wat dat inhoudt. Hier op aarde zijn mensen dan los van God en van zijn genade, maar daar in die eeuwigheid is God los van deze mensen. Hier op deze wereld is nog een soort van een algemene genade, hè? Dat God, om zo te zeggen, nog de voorwaarden schept waaronder mensen toch nog een aardig bestaan kunnen hebben. Maar daar is geen algemene genade, zodat het leven daar ook niet draaglijk is. Er bestaat ook geen zicht op de vergeving van de zonde. Als Jezus zelf de toestand van de eeuwige dood beschrijft, dan gebruikt hij de meest sterke woorden die te gebruiken zijn. Dan heeft hij het over de buitenste duisternis. Dan heeft hij het over de eeuwige rampzaligheid. En daaruit blijkt alleen al dat deze dingen absoluut niet onderschat moeten worden. Nou ja, dan beseffen we ook, als we deze dingen zo op een rij zetten, dat wanneer mensen zonder de Heere Jezus, de opgestane in hun leven, leven, dat die mensen in groot gevaar zijn. Ook al hebben ze dat voor zichzelf niet helder. Ook al denken ze dat ze het meest goede leven hebben wat ze hebben. De Bijbel zegt, de Heere zegt, je bent in een positie van een geestelijke doodslaap. En als je niet oppast, gaat die zomaar over in een eeuwige doodslaap. Je bent in een geweldig gevaarlijke positie. En daarom klinkt dan ook de alarmbel. En daarom klinkt ook de sirene. En daarom roept Paulus hier dan ook in naam van de Heere zo nadrukkelijk op. Ontwaakt gij die slaap en staat op uit de doden. Met andere woorden, word nou eens wakker. En besef nou eens wat het leven is. En besef nou eens een keer wat de toekomst is. Besef wie de Heere is. Belijd je zonden aan de Heere. En vraag vergeving in het bloed van Christus. Sta op uit de doden. Blijf niet langer in die geestelijke doodslaap hangen. Sta op uit de doden. En Christus zal over je lichten. Hij zal de vrede tot in eeuwigheid aan je gaan geven. Als wij slapen, gemeente, en nou bijvoorbeeld midden in de nacht, we slapen. En iemand die komt aan ons bed en die rammelt ons wakker. Dan zijn we op dat moment daar niet echt blij mee. Dan moet er wel heel iets ernstigs zijn. Want als iemand dan gaat lachen en zegt, het was maar een grapje, ik maak je gewoon zomaar even wakker. Nou, dan denk ik dat je behoorlijk chagrijnig wordt. Dan zeg je, dat vind ik geen grapje meer. Wij mensen vinden het meestal niet prettig wanneer we uit onze slaap worden gewekt. En eigenlijk is dat ook zo in geestelijk opzicht. Als mensen in die geestelijke doodslaap zijn, dan vinden ze het eigenlijk helemaal niet prettig als er eens een keer aan hun lichaam wordt geschud. Als die alarmbel eens een keer klinkt. Dat ze eens een keer werkelijk opgeroepen worden tot geloof en bekering. Dat vinden ze eigenlijk niet zo prettig. Dan denken ze bij zichzelf, ach, laat mij nou. Wat dat betreft las ik eens een keer een verhaal van Spurgeon. De prediking van Spurgeon kenmerkte zich altijd door een geweldig verlangen ook om mensen tot Christus te leiden. Dat betekende dat hij de mensen dus ook heel indringend altijd opriep tot geloof en tot bekering. Geen enkele preek van Spurgeon of je merkt de man die probeert de mensen wakker te schudden. Maar daar kreeg hij ook heel veel kritiek op, hè? En dat mensen zeiden, ach, Spurgeon, dus altijd maar weer bekeert u en gelooft. En toen zei men dat tegen Spurgeon ook. Hè? Spurgeon, waarom doet u dat nou altijd? En toen zei hij het volgende. Hij zei, er was eens een keer een zandgroeve. En daaronderin, in die zandgroeven, waren drie mannen aan het werk. En die drie mannen waren heel druk. En die hadden niet in de gaten dat er bovenaan, in die zandgroeven, dat er zand begon te schuiven. Toen liep er iemand langs. En die zag het wel. Die zag die mannen, die zijn daar. En daarboven begint zand te schuiven. En wat deed die man? Die ging roepen. Die dacht, hey, kijk. Nou, zegt Spurgeon, die mannen die daar beneden waren, die konden zich uit de voeten maken. En die werden gered. En nou ja, en die man die geroepen had, dat was de held. Die man die kreeg een foto in de krant en er werd bijgeschreven, dankzij het roepen van hem zijn die drie mannen niet door het zand bedolven. Raar eigenlijk, zei Spurgeon, dat als mensen voor het grote gevaar dat dreigt waarschuwen en steeds weer opnieuw daar de vinger bij leggen en mensen proberen op te wekken uit hun doodslaap, dat die mensen worden weggezet als sombere mensen, hel- en verdoemenispredikers, en noem al die woorden maar op die dan gebruikt worden, zegt hij. Eigenlijk, zegt hij, zouden ook die mensen die tot geloof en bekering oproepen steeds ook maar eens een foto in de krant moeten krijgen van, wat is het toch eigenlijk toch bijzonder dat deze mensen er nog zijn in ons roep. Begrijpt u wat Spurgeon wilde zeggen? Ik denk dat er heel veel waarheid ook in schuilt. Hè? Dat in die zin we nog dankbaar mogen zijn, als we nog niet de Here kennen in ons leven, dat er steeds weer opnieuw mensen zijn om ons heen die ons wakker schudden. Misschien zijn het je ouders wel, hè? Of misschien is het dan in de kerk de dominee wel, of op school de meester of de juf wel die zegt van het kan zo niet langer, joh. Daar mag je dan dankbaar voor zijn dat er nog mensen zijn die op het gevaar van je leven dat je bedreigt wijzen. Gemeente, er is in de loop van de tijd ook heel vaak gezegd, opstaan uit de geestelijke dood is onmogelijk voor een mens. En daarom hoeft een mens ook niet opgeroepen te worden. Nou ja, als je het inderdaad in het natuurlijke leven zou moeten doen, dan heb je gelijk. Je kan geen mensen die overleden zijn weer terugroepen naar het leven. Maar het wonderlijke is dat de stem van de Heer Jezus Christus, en die stem die mogen wij laten klinken door te spreken zoals Hij in het woord spreekt, dat die stem van de Heer Jezus Christus, dat die levenwekkende kracht heeft. En soms mag je dat ervaren. Dat je een woord hebt gezegd als ouders naar je kinderen toe. Als grootouders naar je kleinkinderen toe. Als leerkracht naar de kinderen toe die aan je toevertrouwd zijn. Als dominee die in de kerk de preken mag houden. Soms mag je het ervaren dat het inderdaad waar is. Dat de stem van de goede herder levenwekkende kracht heeft en dat mensen er op een wonderlijke manier toch naar gaan luisteren. Dus we moeten nooit zeggen het is onmogelijk. Nee, we moeten de stem van de Here laten klinken. He, ontwaak gij die slaap en sta op uit de dood. Maar wat hebben deze woorden nou te betekenen voor mensen die tot geloof gekomen zijn? Als je nou in je leven mocht opstaan uit de doden, als de Heere dat voorrecht aan je schonk, dat je aan zijn voeten kwam, ja, dan zou je eigenlijk zeggen, dan hoef je niet meer te luisteren naar deze tekst, dan heeft deze tekst geen betekenis meer voor je, zou je denken. Maar ja, waarom staat die tekst dan hier in de Bijbel? Nou gemeente, deze woorden hebben ook een hele duidelijke, een hele belangrijke betekenis voor ons, als we de Heere in ons leven mogen kennen. Als we de Heere mogen kennen, dan is het zo dat we ook niet helemaal aan het gevaar ontkomen dat we weer in slaap kunnen dommelen. Aan de ene kant is het waar, als je tot geloof gekomen bent, dan ben je uit de slaap ontwaakt. Hè? Dan ben je, om zo te zeggen, door de Heere eruit geroepen, dan ben je wakker geworden. En Christus is over je leven gaan lichten. De genade van de Heere Jezus is het belangrijkste geworden voor je leven. Maar je kan ook weer zo heel langzamerhand in slaap dommelen. Daarmee wil ik niet zeggen dat absoluut niet dat het geloof, hè, dat het geloof verloren kan worden. Nee, absoluut niet. Hè. Als de Heere ons het geloof gegeven heeft, dan blijft dat gelukkig tot het einde toe. Daar staat de Heere zelf voor in. Hè. Maar je kan wel weer verachteren in de genade. Je kan wel weer achterop raken. Je kan wel weer, om zo te zeggen, in plaats van een wakker iemand, weer een beetje slaperig iemand worden. Wat betekent dat? Nou ja, dat je niet, om zo te zeggen, afscheid neemt van het gebed. Maar het gebed functioneert eigenlijk niet meer zo erg in je leven. Het is maar zo plichtmatig weer. He, natuurlijk voor het eten, na het eten bid ik. Maar om nou te zeggen dat ik werkelijk waar, iedere dag, he, het aangezicht van de Heere zoek in die binnenkamer. Ach nee. Het is allemaal zo plichtmatig geworden weer. Daar kun je, denk ik, het heel goed aan afmeten. Of je misschien weer in slaap gedommeld bent. Dat heeft te maken ook met het gebedsleven. Ja, en als je terugkijkt in je leven, hè, toen je wakker geworden bent, toen je werkelijk de Heere Jezus hebt leren kennen in je leven. Ja, toen was je zo bang om te zondigen, hè. Je wilde leven zoals hij het van je vraagt. En je wilde al die zonde, die wilde je kwijt. Maar als je nu naar je leven kijkt, dan zeg je nou, ja, niet dat je nou in grove zonde leeft, hoor, dat niet. Maar je bent niet meer zo huiverig voor het kwaad. Wat je vroeger absoluut niet wilde zien, daar kijk je nou naar. Wat je vroeger absoluut niet aan lectuur in je huis wilde hebben, dat laat je nu maar binnenkomen. Waar je vroeger, om zo te zeggen, verdriet van had, daar heb je eigenlijk nu niet zoveel meer. Je bent er aan gewend. Zo kun je dus als gelovige ook weer in slaap dommelen. Niet dat je ongelovig bent. Nee. Maar het leeft niet echt meer. En de strijd tegen het kwaad is er niet meer echt. En het gebedsleven is ingezonken. En je bent niet meer zo geraakt als de naam van de Heere wordt belasterd. En dan zegt Paulus hier vanmorgen ook in deze tekst, hè, ontwaak gij die slaap en staat op uit de doden. Ook als gelovige moet je dan soms weer opnieuw eens wakker worden. Ook als gelovige moet je dan soms op een zeker moment weer opnieuw gaan opstaan. Ook als gelovige moet je op een gegeven moment zeggen, ik ben weer in slaap gedommeld. Ik moet mij weer meer realiseren hoezeer het nodig is om de Heere te dienen. Dat moet weer werkelijkheid in mijn leven worden. Die levensheiliging, dat opstandingsleven, in de praktijk van mijn leven. Pasen heeft niet alleen te maken met ons hart en met de blijdschap van ons hart. Paas heeft ook te maken met hoe of we in het dagelijkse leven staan. En daar worden wij toe opgeroepen. Om werkelijk waar in het opstandingsleven te zijn. Om niet in slaap te sukkelen. Maar om wakker te zijn. Ontwaak u die slaap en staat op uit de doden. Nou, en als je nou vanmorgen zegt, en wat is dat nou precies, hè, dat opstandingsleven waar je het over hebt. Nou, dan moet je die eerste verse die we met elkaar gelezen hebben uit Efeze 5, die moet je nog maar eens een keer weer voor jezelf gaan lezen. Want daar zie je een aantal aanwijzingen voor dat opstandingsleven in naar voren komen. Bijvoorbeeld het wandelen in de liefde. Vers 2, zoals de Heere ons lief gehad heeft, zo moeten wij ook in die liefde van de Heere wandelen. Vers 3, hoererij, onreinheid, gierigheid, laat onder u niet genoemd worden. Oneerbaarheid, losgepraat, gekkernij, laat die onder ons niet gevonden worden. Nou, en zo kun je dat allemaal nalezen. Wandel als kinderen van het licht, zegt de apostel. Als de Heere over je is gaan lichten, wandel nou ook als kinderen van het licht. Laat dat nou ook doorklinken in de praktijk van je leven. Pasen is prachtig, maar Pasen moet ook vandaag en morgen te zien zijn aan je leven. Nou ja, en daar schort het bij ons nog wel eens aan. En Paulus is zich daarvan bewust. En wij kunnen dus zo makkelijk toch weer enigszins in slaap vallen. En daarom roept de apostel ook ons op, die de Heere mogen kennen. Ontwaak gij die slaap en staat op uit de doden. En dan belooft de Heere, ik zal weer over u lichten. En dan komt er weer een stuk vrede in je hart. Dan komt er weer een stuk leven in je ziel. Hè? Misschien is het op dit moment wel weer dor en doods in je hart. Nou, dat kon er wel eens mee te maken hebben dat je weer in slaap gesukkeld bent. Maar als je weer op mag staan, als je weer wakker mag worden, als je weer ernst maakt met het opstandingsleven, dan zal de vrede van Christus je weer gaan overstralen. Hij zal over je lichten. Zoals het zonlicht valt over het aardoppervlak, zal de Heere Jezus met zijn vrede weer over je hart zijn. Als we dan zo vanmorgen deze tekst overdenken, gemeente, dan hebben we dus twee lijnen in deze tekst ontdekt. De eerste lijn is dat mensen zonder een levend geloof in Christus worden opgeroepen om tot ontwaken, tot wakker zijn te komen. Ontwaak gij die slaap, sta op uit de doden. Wakker worden, niet blijven in een leven zonder Christus. Het gevaar is zo groot. Maar de tweede lijn is naar ons die hem mogen kennen in ons leven. Als je in slaap gesukkeld bent en weer veel te weinig ernst maakt met het opstandingsleven, het leven van de heiliging, laat daar weer verandering in komen. Ontwaak gij die slaap, sta op uit de dood. En de belofte is, Christus zal over u lichten. Amen. Laten we samen danken en bidden. Ook vanmorgen mochten we als gemeente bij elkaar zijn en een ogenblik ook uw woord open doen en met elkaar overdenken wat u tot ons te zeggen heeft in die tekst. Ontwaak, gij die slaap en staat op uit de doden en Christus zal over u lichten. Heren, dat woord dat heeft verschillende betekenissen en verschillende kanten, dat hebben we met elkaar overdacht. Maar het heeft ons allen iets te zeggen, dat is wel duidelijk. En dat we die betekenis dan ook mogen verstaan. En dat we die ook mogen verwerken. En zegen ons dan ook zo, Heren. Dat we niet alleen maar Pasen vieren als het Pasen is. Maar dat we ook dat opstandingsleven mogen kennen. Het is tot eer van u. Maar het is ook zo goed voor ons, omdat de vrede van u dan over ons is. Heren, we danken u dat we zo vanmorgen ook in alle rust weer elkaar mochten zijn. Wilt u ons in de week die voor ons ligt weer nabij zijn in alles wat er in ons leven aan de orde is. En sterk ons tot ons werk als we daartoe geroepen zijn. Wilt u ons uw onmisbare zegen geven in alle opzichten. Heren, wilt u ons vergeven wat ook vanmorgen niet is geweest naar uw heilige wil. Wil ons nog behoeden en bewaren vandaag, ook als we ons nog op weg zullen begeven wellicht. Gedenk en ontfermt u zich, blijvend over ons, uit genade, om Christus wil alleen. Amen. Psalm 119, vers 6 en vers 8 is de slotzang van deze morgen. Ga in vrede met u dragend de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u leg. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.
24 uur per dag, 6 dagen per week, hoort u de mooiste muziek bij de Reformatorische Omroep.